Ja, goedemorgen. Mijn oor zat niet goed. Maar nu wel. Ja, prachtig om zo samen te zingen, toch? Ik zit er zo van te genieten, dat zou ik dan niet willen missen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen ook dat mensen die veel zingen, die worden gemiddeld toch minstens 2 jaar ouder dan mensen die niet zingen. Dus volhouden. Ja, onderzoek. Ja, dat is kracht in het bloed, zongen we vanmorgen ook in zo'n prachtig ouderwets lied. En ik wou het vanmorgen maar eens hebben over code rood. Dat is een moderne kreet, hè? Vroeger ging het gewoon hard regenen. Tegenwoordig zeggen ze code rood. En rood is natuurlijk wel een alarmkleur bij uitstek. Als er een rood lampje op het dashboard van je auto gaat branden, dan is er wat mis. En als er een rood kruis boven de snelweg gaat branden, dan mag je daar niet rijden. En als je een rode kaart krijgt met voetbal, dan mag je gaan douchen. En rood staan bij de bank, ja, dat gun je niemand. En alle verbodsborden hebben een rode rand. Dus rood is toch wel een hele bijzondere alarmkleur. En dat is ook zo in de verfmengerij. Onze zoon heeft ooit gewerkt bij een grote verffabriek in Amsterdam. En daar waren 2 afdelingen waar ze alle kleuren verf mengden. Hè? Alle tinten die er zijn, er zijn veel tinten tegenwoordig. En ze hadden 1 afdeling waar alle kleuren voorkwamen plus rood. En ze hadden 1 afdeling waar alle kleuren voorkwamen zonder rood. Dat was toch een hele aparte indeling. Hij werkte bij de afdeling met rood. Apart toch? Ja, ik heb nooit goed begrepen hoe dat nou zit, maar rood is toch een hele bijzondere kleur. En in de wereld wordt het gezegd dat rood betekent passie en ambitie en werk stimulerend en activerend en eetlust opwekkend ook nog. En aan de andere kant, een boeketje rode rozen voor je geliefde, dat is toch ook wel heel bijzonder. Rood. En de rood in de natuur. Ja, de tijd gaat weer komen dat de natuur plotseling van groen naar rood gaat kleuren. Voordat alle bladeren afvallen en ogenschijnlijk alles doodgaat. Voordat het einde intreedt. En dan worden we nog even aan de herinnerd hoe belangrijk de kleur rood is. En rood in de Bijbel, ja, zoek het woord rood maar op in de concordantie. Rood en rossig en zo, en dat komt vele keren voor. En het aparte is dat de eerste mens die God, de Heer God schiep, Adam. Adam, de naam Adam betekent mens, maar ook rood. Rode aarde. Dat is toch ook wel heel apart, dat die allereerste mens, dat hij de naam rood had. En Edom is dat later ook rood, Esau. En de mens wordt ook altijd gedefinieerd als vlees en bloed. Vlees en bloed. Dat is de definitie, de Bijbelse definitie. Dus van vlees, dat is dan het geraamte en de organen. En het wordt in zijn geheel in stand gehouden door het bloed. Bloed is van fenomenaal belang. Bloed zorgt voor verse zuurstof en verse kracht en afvoeren van de afvalstoffen. Bloed is leven. Geen bloed is dood. Als je gewond bent en het bloed loopt eruit, dan loopt het leven eruit. Zo zit dat. Dus bloed speelt, vooral in de Bijbel en bij alle offeranden, een cruciale rol. Ja, en als ik het woord uitspreek, cruciaal, ja, het woord cruciaal is afgeleid van het kruis op Golgotha. Zo zijn er heel veel woorden in onze Nederlandse taal die een Bijbelse achtergrond hebben, zonder dat we dat soms in de gaten hebben. En dan het bloed van het lam. Ja, we hebben er ook al vanmorgen van gezongen. De kracht in het bloed en het bloed van het lam. En het eerste lam wat geslacht is, daar wordt over gesproken in Exodus vers 12. Waar het volk Israël klem zit. Moeilijke omstandigheden. Het is natuurlijk wel heel apart dat een volk door de Heere God uitverkoren, dat die zo onder druk wordt gezet. Op laatst moesten zelfs als de jongetjes geboren werden, moesten de jongetjes in de Nijl gegooid worden. En dat was niet zozeer omdat Farao van Egypte bang was voor de enorme kracht van het volk, als wel er rustte natuurlijk een belofte op dat volk. Als de Heer God in Genesis 3 vers 15 al belooft dat er ooit uit een vrouw een verlosser zal opstaan, geboren worden, die uiteindelijk de kop van de slang zal vermorselen, dan is er natuurlijk één die daar alle belang bij heeft dat dat niet gebeuren zal, en dat is Satan zelf. En je vindt dat terug in de hele Bijbel, dat er een ontzettend groot complot is vanuit Satan om alles maar dwars te zitten. Dus, en daar hoort ook bij dat het volk Israël in Egypte groot geworden. Kijk, ze gingen met 70 man Egypte binnen. En 215 jaar later gingen ze met tegen een miljoen gingen ze er weer uit. Met nog een heleboel geld mee. En wel precies op de juiste datum, hè? Op de dag nauwkeurig. Kijk, als je die hele geschiedenis leest van de onderdrukking in Egypte en het maken van die stenen en alles wat er gebeurde, al het politieke gekonkel. En dan later dat Mozes dan naar Farao moet en dan die 10 plagen en al die tijdsvertragingen. En dan, ja, oké, jullie mogen gaan en even later, nee, jullie mogen niet gaan. En dan moest Mozes weer die kant op. En dan denk je, wat een gedoe. Hoe lang zou het geduurd hebben, dat al dat gedoe van die plagen? Wel jaren wat, denk ik. Denk ik zomaar. En toch, als dan uiteindelijk zover is dat het volk verlost wordt, dat ze de deur uit kunnen, dan is er op de dag nauwkeurig. Op de dag nauwkeurig. Dan zie je dus dat de Heere God altijd volledig de regie in handen blijft houden. 430 jaar, precies op de dag nauwkeurig, nadat Abraham geroepen werd, gingen ze eruit. En precies de helft daarvan, 215 jaar, was het volk Israël in Egypte. En dan lezen we dus in Exodus 12, vers 22 en 23, over de manier waarop dat gegaan is. Er moest een lam geslacht worden. En ja, wij die de hele Bijbel hebben, wij weten natuurlijk gelijk wat er bedoeld wordt als er een lam geslacht wordt. En dan staat er in 22, neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in de schaal is. En strijk het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Dus er was verlossing door het bloed. Er was een lam geslacht en dat vlees was opgegeten. En het bloed werd aan de buitenkant op de deurpost gestreken. Aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. En op de bovendorpel. En als je daardoor naar buiten ging, dan was je verlost. En dat wijst natuurlijk op het bloed van Christus wat ons verlost. Johannes 1 vers 29, het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Niet tijdelijk bedekt, zoals in het Oude Testament. Nee, wegneemt. En dan moeten we naar Jesaja, Jesaja 1. Daar wordt ook het een en ander geschreven over de kleur rood. Jesaja 1, vers 18, pagina 1052, voor wie een HSV heeft. Jesaja 1, vers 18. Komt nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ze zullen worden als wol. Dat woordje witte staat cursief, staat dus niet in de grondtekst. Ja, dat is twee zinnen die eigenlijk hetzelfde betekenen. Al waren uw zonden als scharlaken. Zonden zijn die dingen die we doen, die het doel missen. Hè? Zondigen is doel missen. Ja, welk doel wordt gemist? Ja, Gods doel wordt gemist. God heeft een doel met ons leven en doen we allerlei dingen die dat doel missen, ja, dan is dat zondigen, dan is dat doel missen. Al waren uw zonden als scharlaken. En scharlaken, dat is een lakense stof die rood geverfd is. En dat is dus per definitie een dure stof. Hè? Scharlaken is sowieso een dure stof. Extra glad geschoren laken, lakense stof. Je kunt lakense stof natuurlijk allerlei kleuren verven, maar in die tijd was als je lakense stof kon betalen en het was nog rood geverfd ook, dan was je in goede doen. En later hebben natuurlijk kerken dat overgenomen. Hè? En als met 5 december de goedheiligman bij ons komt, heeft hij ook een rode jas aan. Nou, dat komt daar vandaan. Ja, je pakt gewoon mee wat in de Bijbel staat. Maar al waren die zonden dus als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Sneeuw. Pure reinheid, komt van boven. Zo zullen ze worden. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol. Al waren ze als karmozijn. En karmozijn, ja, daar staat het woordje tola. Dat is eigenlijk de worm. En ook weer niet een worm, het is meer een insect wat zich, hoe noem je dat? Een luis die op een boom groeit, leeft. En die heeft 6 poten en die groeit vast aan die boom. En die is helemaal knalrood van kleur. En die kleurstof, als de mens ingrijpt voordat dat beest dus gaat sterven, dan schrapen ze al die bladluizen schrapen ze van die stam af. En dat maal je dan en daar doe je een beetje water bij en dan heb je een kleurstof. En dat is karmozijn. De scharlaken is geen kleurstof, maar dat is een stof, hè, voor een jas en voor een jurk. Maar karmozijn, dat is een kleurstof. En die kleurstof die heeft de eigenschap, die gaat er nooit meer af. Je kunt je handen wassen in zeep, of in water, of in loog. Het gaat er niet meer af. Het is niet eraf te krijgen. Door eigen handeling. En dat is natuurlijk wel een prachtig mooi beeld voor de zonde. Je kunt er van alles aan doen. Je kunt nog zo goed je best doen. Maar je krijgt het niet voor elkaar om uit eigen beweging de zonde teniet te doen. Er is maar één die daarvoor geschikt is en dat is het lam wat geslacht is op Golgotha. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Dus sneeuw, reiner kun je niet hebben en dat komt van boven. Al waren ze rood als karmozijn, al waren ze rood als de tola. Ze zullen worden als wol. En dat de vertalers daar neergezet hebben, witte wol, dat snap ik wel. Dat is een aanhaling uit Daniel. Maar het staat er dus eigenlijk niet. En bladen maar even terug naar Psalm 22. Daar komt het ook voor. En die bladluis, daar is natuurlijk ook wel weer een officiële Latijnse naam voor. Dus de Occus Ilicus. Dat is een klein beestje. Zo groot als een kleine ert. En die heeft hele bijzondere eigenschappen. Tola heet het beestje. En daar wordt ook over geschreven in Psalm 22. In Psalm 22, gebed in aanvechting, hebben de vertalers erboven gezet. En dan staat er een psalm van David voor de koorleider. Maar als je die psalm dan leest, die eerste paar versen, dan denk je, ja jongens, dit gaat helemaal niet over David. Dit kan David niet meegemaakt hebben. Dit gaat over Christus. Dit is een profetie. Kijk maar. Vers 2, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd op u en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Ja, hier hebben de vertalers dat woordje tola vertaald met worm. Maar het is dus eigenlijk een bladluis die een rode kleurstof afgeeft. En dat is natuurlijk wel heel apart dat hier staat, ik ben een worm en geen man. Maar het woordje worm, tola, is, eindigt op een A en is dus vrouwelijk. En als de Heere God het had bedoeld dat het een vergelijking was tussen een mens en een dier, dan had er moeten staan, ik ben een worm en geen mens. Maar er staat, ik ben een worm en geen man. En waarom staat het er zo? Omdat het woordje tola vrouwelijk is. Hier wordt dus dat woordje vertaald met tola, de Occus Ilicus, de bladluis die een rode kleurstof afgeeft, die niet eraf te krijgen is. Heel bijzonder. En op een gegeven moment, ja, dat vrouwtje dat leeft op die boom. En het mannetje niet, maar die heeft vleugels, die kan zich verplaatsen. En dan wordt het vrouwtje bevrucht en dan legt ze eitjes. Maar die eitjes, die houdt ze onder zich, onder haar lijf, tegen die stam aan. Ze zit dus met 6 poten, vastgegroeid als het ware aan die stam en die krijgen niet los. En die eitjes, die beschermt ze volledig. Dan krijg je aan de buitenkant niet te zien. En die groeien daar en die komen uit. En die jonkies, die moeten eten. En waar eten die van? Die eten langzaam het lichaam van de moeder op. Tot het helemaal verteerd is. Tot er alleen maar een schildje overblijft. En dat is helemaal zacht en dat is helemaal een soort pluisje geworden. En als dat dan volbracht is en de jongen die zijn zodanig dat ze zichzelf kunnen redden, dat ze zelf poten hebben. En dan hebben ze de rode kleur van de moeder overgenomen. De moeder geeft al die kleurstof, alle pigmenten die ze heeft, brengt ze over op die jonkies. Een stuk of 4 tot 6. En dan is ze zelf helemaal leeg. Is er alleen maar een licht schildje over, is ook niet meer rood. En dan dwarrelt ze naar beneden. Zal worden als wol. Dan dwarrelt ze naar beneden als een pluisje. Dus zoals het er staat, zo is het letterlijk in de praktijk. En soms moet je daar wel even naar zoeken, voordat je dat vindt. En als je die betekenis niet weet, is het even mooi. En toch vind ik het, als je dan deze details vindt in de schrift, En overal in boeken over biologie. En op internet natuurlijk. Dan is het wel heel mooi dat het zo bevestigd wordt. Dat dat zo werkt bij de Heere God. Ik ben een worm. Een vrouwelijke worm. En geen man. En de mens grijpt in. De mens grijpt van tevoren in. Zodra ze zien dat die worm, dat die bladluis voldoende groot is. En dat die, voordat die jongen gaat leggen, dan schrapen ze hem eraf. En dan maken ze daar een kleurstof van. En zo zie je dus dat de zonde van de Heer overdrachtelijk rood genoemd wordt. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze als karmozijn, ze zullen worden als sneeuw, als wol. En de betekenis van het bloed, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Hebreeën 9, dat gaat uitvoerig over wat er allemaal gebeurd is in het verleden met de diensten van de hoge priester in het heiligdom, in het aardse heiligdom. Daar staan enorme grote stukken in de Bijbel daarover. Dat is heel erg gedetailleerd ook allemaal. En dan moest al die eeuwen is dat gebeurd dat de hoge priester één keer per jaar met een schaal met bloed in het heilige der heiligen moest gaan. Om daar bepaalde dingen te besprenkelen als offeranden om de zonde te bedekken van het volk, maar ook voor zichzelf. Zo staat het er, voor het volk, maar ook voor zichzelf. En dat moest ieder jaar opnieuw. Want dat was bloed, ja, dat was bloed van stieren of bokken. En ja, dat zet geen zoden aan de dijk, lezen we ook wel. In Hebreeën 9 wordt daarover geschreven, over het eerste verbond. Ik lees maar eventjes vanaf hoofdstuk 1 in Hebreeën 9. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd, maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel ging de priester voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. En in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar was, gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Nou, die is nog in gebruik, toen was die nog in gebruik. Later in het jaar 70 staat Jeruzalem platgewalst en er was er helemaal niks meer van over. Er staat een stukje muur waarvan men zegt dat het een deel uitmaakte van de vroegere tempel. De klaagmuur, nou ja, dat is het enige wat je op dit moment kunt doen daar, klagen. Niet opzien naar boven, maar klagen. En dit is dus een typische beschrijving zoals het eeuwenlang gebeurd is. Zolang er geen oorlog was en zolang die tempel er was, deed de priester dat volgens de regelen der kunst. En we leren daar later van dat, ja, eigenlijk zette het geen zoden aan de dijk. Je had er helemaal niks aan. Broeder, het is geweldig. Je komt als geroepen. Dankjewel. En dan hoofdstuk 10. Wordt eerst in hoofdstuk 9 vers 11 nog even gesproken. Dat Christus is verschenen, maar hoofdstuk 10 vers 2 zegt dan, zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens en voor altijd gereinigd worden. Ja, maar zo was het niet. Er is geen einde gekomen. De hoge priester moest ieder jaar weer naar het heilige der heiligen. Hij moest eerst de nodige rituele wassingen ondergaan. Niet omdat hij smerig was, maar dat was de wet zoals de Heere God het voorschreef. En dat hebben ze gedaan in alle oprechtheid. En dan zie je dus tegenwoordig, als je dus om je heen kijkt, ja, er is geen tempel meer. Hoe zit het dan met die offerdienst dan? Hoe is dat nou allemaal gegaan? En dan lees je dus in hoofdstuk 9, vers 11. Daar maakt Paulus de vergelijking dus, maar ik ben ervan overtuigd dat Paulus deze brief schreef. Hoofdstuk 9, vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is, die niet van deze schepping is. En nog even terug in datzelfde hoofdstuk naar vers 8. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld, een voorbeeld voor de tegenwoordige tijd in overeenstemming. Daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke veroordelingen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Al die voorschriften die de Heere God gaf in de woestijn al aan Israël, voordat ze in het land waren, al die voorschriften, het Deuteronomium staat er bol van, prachtig om te lezen, mooie voorbeelden, wat de Heere God allemaal belooft aan het volk. En uiteindelijk, daarmee word je dus niet tot volmaaktheid gebracht. En dan vers 11, maar toen is Christus verschenen. Zie dat, er staat niet toen is Jezus verschenen, nee, toen is Christus verschenen. De gezalfde, de opgestane, daar gaat het om. Het gaat niet over Bethlehem, het gaat over Golgotha. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van het toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is niet van deze schepping. Dus hij, de Heer Jezus Christus, is door de hemelen gegaan, door de tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is de tabernakel die boven is. Dat ding wat hier beneden stond, was een afbeelding. Keurig gemaakt, met goud overtrokken, precies volgens de regels, zoals de Heere God dat had gemaakt. Maar het was maar een tijdelijk gedoetje. Het zette geen zoden aan de dijk. En toen is Christus verschenen. En er staat ook dat hij de hemel in is doorgegaan. En dat moet dan ook wel gebeurd zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het evangelie naar Johannes in vers 20, ga daar maar even naartoe. Wat er allemaal gebeurde in die laatste dagen, dat de Heer, nadat de Heer Jezus was opgestaan. Johannes 20. Ja, daar verschijnt hij dus, de Heer Jezus, aan Maria Magdalena. Vers 11, dan wordt dat beschreven. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleren zitten. Aan het hoofdeinde en aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: Christus, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg het mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar: Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar: hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Raak mij niet aan, staat in sommige vertalingen. Hier staat dan: hou mij niet vast. En er staat een argument bij. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader in de hemel. Dat was de bedoeling. Daar was het echte heiligdom. Daar moest het echte bloed naartoe. Het bloed van hemzelf. Niet die paar druppels die op Golgotha gevloeid hebben. Want de Heer Jezus is absoluut niet gestorven door bloedverlies. Hij heeft zelf besloten om te sterven, lezen we in Johannes. Daar staat gewoon duidelijk, in 10 vers 18 geloof ik, dat hij besloot om de geest te geven en daardoor stierf hij. Kijk, bij een mens gaat het net andersom. Bij een mens die geeft de geest en die sterft. Nee, de Heer Jezus gaf de geest bewust terug aan de hemelse Vader toen hij besloot te sterven. Hij heeft maar een paar uur daar gehangen, zo lang was dat niet. Daarom waren die Romeinse soldaten ook wel zo verbaasd dat hij al gestorven was. Zo ging dat normaal niet. Maar het argument, dat hield mij wel even bezig, dat hij dat zegt: hou mij niet vast, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn hemelse vader. Want als dat later, in ditzelfde hoofdstuk, op vers 25, tegenover Thomas, dan zegt hij hele andere dingen. Nou, ik begin in vers 24. Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Ja, soms gaat dat zo, dat mensen niet dat geloven, maar die moeten het eerst zien. Maar hier wordt de Heer Jezus, gaat zover dat hij zegt, hij nodigt Thomas zelfs uit, kom maar even met je hand. En dat bewijst ook weer dat de Heer Jezus altijd geweten heeft wat er in de gedachten leefde bij iedereen bij hem in de buurt. Hij heeft dus geweten wat Thomas eerder daar gezegd had. Ik wil dat wel eventjes zien, ik wil mijn hand erin steken. En als dat niet zo is, dan zal ik beslist niet geloven. En hier nodigt de Heer Jezus hem uit. De Heer Jezus die zelf even tevoren tegen Maria zei van, raak me niet aan. Hou me niet vast. En dat zijn tegenstrijdige dingen en daar moet iets gebeurd zijn. En het enige wat ik kan bedenken wat er gebeurd is, is datgene wat er in vers 17 staat van Johannes 20. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Ik denk dat hij inderdaad in de tussen in het heiligdom boven is geweest en zijn bloed aangeboden heeft aan God de Vader. Want dat was het uiteindelijke doel. Het echte heiligdom, niet met handen gemaakt, boven in de hemel, waar het benedenste heiligdom een afbeelding van was, daar is hij geweest, heeft zijn eigen bloed aan de Heer God, zijn vader, aangeboden, heeft het in het binnenste heiligdom gebracht, en dat zette namelijk wel zoden aan de dijk. Dat was volledig schoon. Daardoor is er verlossing en bevrijding voor de mens. Ga je door die deur naar buiten, dan zit je goed. Dan ga je ingaan en uitgaan en weide vinden. En zo moet dat geweest zijn. En het merkwaardig is dat dat ook in vers 17 van dit hoofdstuk, na 8 dagen, dat hield mij ook wel een beetje vast. Vers 26, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. Ook weer zoiets waarvan ik dan denk, dat is vreemd, want na 8 dagen is op de 9e dag, na de opstanding. En waarom staat er nou niet gewoon op de 9e dag? Nee, er staat na 8 dagen. De Heer God heeft het belangrijk gevonden om het woordje 8 hier te gebruiken. En het woordje 8, dat kennen we. Het woordje 8 in het getal 8, dat is altijd het getal van een nieuwe begin. Een nieuwe begin. De hele complete menselijke bevolking is in Genesis 6 omgekomen door verdrinking, zondvloed. En een hele nieuwe, complete wereldbevolking is gegroeid toen uit 8 mensen. Noach en zijn vrouw, 3 zonen en 3 schoondochters. 8, een nieuw begin. En in de week heeft 7 dagen. En de 8e dag, vandaag, is dus de 1e dag van de nieuwe week. En een octaaf heeft 7 tonen. Da, 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 da. En dan komt de 8e, da, octaaf hoger. En het menselijk lichaam, onze lichamen allemaal, bestaat uit cellen. En al die cellen, die delen zich en die vernieuwen zich. En een complete nieuwe cyclus van cellendeling van het menselijk lichaam is 7 jaar. Iedere 7 jaar in uw lichaam worden alle cellen vervangen door nieuwe. Iedere 7 jaar. Zo heeft de Heere God dat geschapen. Het 8e is dus weer het nieuwe begin. En als een jongetje besneden moest worden in de Bijbel, dan moest dat op de 8e dag. De 8e dag is een bijzondere dag. Er zitten bloedplaatjes in het bloed. En bloedplaatjes zorgen ervoor dat het bloed stolt als er een wondje is. En besnijdenis, dan verschijnt er een wondje. En dan is er plotseling, als je dat gaat bekijken, in het percentage bloedplaatjes in het bloed van een jongetje, is er een piek op de 8e dag en daarna niet meer. Doe je dus op de 7e dag, dan wordt dat behoorlijk bloeden, gedoe. Doe je dat op de negende dag ook, maar doe je dat op de achtste dag, dan doe je het goed, want zo heeft de Heer God dat bedoeld. Acht is de start van het nieuwe begin. En daarom staat daar natuurlijk ook dat, en na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen. Na acht dagen, toen was er een nieuw begin. Toen was de Heer Jezus boven geweest. Hij had zijn bloed in het binnenste heiligdom gebracht aan zijn hemelse vader, in het echte heiligdom. En dat bloed had grote gevolgen. Vanaf dat moment was er een volkomen verzoening voor de hele kosmos. Dat lezen we dan later weer in 2 Korinthe 5. Dan gaat het over de verzoening. En vergis u niet, het woordje verzoenen betekent niet behouden zijn of zo. Het betekent alleen grote, kolossale veranderingen aanbrengen. Principiële veranderingen aanbrengen in de mogelijkheden om de Heere God te vinden. Na acht dagen, een nieuw begin. En ja, prachtig mooi dat zo op deze manier beschreven wordt. En dan zou je dus denken, als hij dus naar de hemel geweest is, heeft zijn bloed gebracht, dat hij dus toen hij daarna weer naar beneden kwam, er wel eens een klein beetje anders uit zou hebben kunnen zien. En dat is ook zo, dat lezen we in Lucas 24. Daar verschijnt hij weer aan de discipelen. En dat zijn dan natuurlijk emotionele dagen geweest voor de discipelen. 3 jaar hebben ze met hem opgetrokken. Alles meegemaakt, alles gehoord wat hij gezegd heeft. De tegenstand geproefd. En dan in principe in eerste instantie de anticlimax van Golgotha. En dan toch de opstanding, een geweldige euforie. En wat er allemaal gebeurt, ik denk dat het lastig te begrijpen is voor een mens als je daarbij geweest bent. En dan krijg je dus de verschijning aan de 11 apostelen in Lucas 24 vers 36 en verder. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet, dat ik heb. Kijk, hier specificeert hij zichzelf dus niet meer als vlees en bloed, maar hier specificeert hij zichzelf als vlees en beenderen. En waarom doet hij dat? Omdat hij zijn bloed in het binnenste heiligdom gebracht had boven, in het echte heiligdom. Daar is hij geweest. En daarom schrokken ze ook zo. Maar even daarvoor had hij met Maria Magdalena gesproken en hij had met meer mensen gesproken en die schrokken allemaal niet. En nu schrikken ze zich in één keer helemaal te pletteren. Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zulke overwegingen op in uw hart. Hij heeft altijd geweten van alle mensen om zich heen wat ze in gedachten hadden, zonder dat ze dat uitspraken. Als je met die gedachten in je achterhoofd bijvoorbeeld het Johannes-evangelie gaat lezen, en dat raad ik u aan, dan gaat er een hele wereld voor je open. Alles wat er om hem heen gebeurde, hij wist wat er in hun hart leefde. En als je dat je goed realiseert, begrijp je ook beter de antwoorden die hij geeft. Hij geeft altijd niet antwoord op datgene wat gezegd is. Hij geeft vaak antwoord op datgene wat gedacht wordt. Hij wordt op een gegeven moment uitgenodigd bij een fariseer om aan tafel uit te liggen eten. Dan liggen ze met z'n tweeën daar te eten. En dan komt er een vrouw binnen, een prostituee, een hoer. En die is in tranen, die drinkt dat huis binnen ongevraagd. Die heeft de kostbare zalfolie meegenomen. Ze is in tranen en ze gaat ongevraagd de kamer binnen waar gegeten wordt. En ze gaat de voeten van Jezus zalven en ze droogt het af met haar haren enzovoort. En ze is helemaal overstuur. En daar staat er, moet je maar eens lezen, daar staat er, en de fariseer dacht, als hij zou weten waar dit voor vrouw is, zou hij wel anders reageren. Dat dacht hij. En Jezus zegt, toen ik binnenkwam, heb je me geen water aangeboden om mijn handen te wassen en mijn voeten te wassen. Toen ik binnenkwam, heb je me geen kus gegeven. Want deze vrouw houdt niet op mijn voeten te kussen. Dus hij geeft antwoord op datgene wat hij dacht. En zo doet hij dat steeds. Dat is wel verhelderend. Maar hier, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Ja, want zij dachten dat hij een geest was. Ze zeiden, oh, dit is gek. Hij ziet er zo raar uit. Hij ziet zo bleek. Lijkbleek, geen bloed. Ja, dat kan gebeuren. En dat is ook werkelijk waar gebeurd. En terwijl hij dit zei, het volgende vers, liet hij hun de handen en de voeten zien. Ja, dat was nog steeds hetzelfde lichaam. Met de littekens nog erin. Maar er kwam geen bloed uit. Er was geen bloed. Op deze manier is het gegaan. En als ik dan nog weer denk aan die tekst uit Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als wol. Inderdaad. Dit is een erfenis van mijn oma. Die had ook altijd een kikker in de keel. Van moederskant. En dan zie je dus dat er staat, ze zullen worden als witte wol. Dat witte staat cursief. Het is inderdaad wit geworden, uiteindelijk. En het dwarrelt naar beneden. Het heeft geen nut meer. Het heeft zijn werk voldaan. En net zo goed als de kleur rood voor zonde staat, niet door een mens af te wissen, staat de kleur rood ook voor het bloed van de Heer Jezus Christus, wat hij in het binnenste heiligdom gebracht heeft. Waardoor wij een verlossing hebben ontvangen, een bevrijding van alles waar we zelf niks van konden terechtbrengen. Een verlossing die echt volkomen is en 100% en totaal. In hem hebben wij de verlossing. Efeze 1 vers 7 maar even lezen. Efeze 1 vers 7. Ik kom al vaak eens even uit, uiteindelijk op de Efezebrief. Heb ik de ervaring. Hoofdstuk 1, vers 7. In hem, dat is de Heer Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, enzovoort. He, wij hebben de verlossing, een volkomen 100% totale verlossing. Mag je iedere dag 24 uur per dag blij om zijn. Door zijn bloed wat hij binnengebracht heeft. Namelijk, waar gaat het over? Vergeving van de overtredingen. En hoe gaat dat nou met die overtredingen? Is dat nou overeenkomstig het aantal overtredingen wat ik maak? Dat wil zeggen, waar ik me bewust ben? Nee. Nee, het gaat overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Ik zal u vertellen. Er is een ongelofelijke berg van genade wat hij voor ons heeft, beschikbaar heeft. De Heere God is een gulle God in alle opzichten. Hij is gul met liefde en genade. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij heeft ons zelf geschapen. En de Heer Jezus is zelf mens geweest. Hij heeft gezien wat voor aanvechtingen er kunnen zijn. Als er één weet wat we nodig hebben als aan verlossing, een totale verlossing en bevrijding, dan is hij dat wel. En hij heeft dat overvloedig geschonken. In alle wijsheid en bedachtzaamheid. Het gaat over de wijsheid en de bedachtzaamheid van de Heere God. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen. Kijk, de Heere God heeft daar plezier aan. De Heere God wordt daar blij van. Overeenkomstig zijn welbehagen. Dat hij in zichzelf voorgenomen had. Eigen planning, al van heel lang geleden. Hè, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is even wat. Als het over Israël gaat, gaat het altijd vanaf de grondlegging der wereld. En gaat het over ons. Het lichaam van Christus, dan gaat het over van voor de grondlegging der wereld. Dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, enzovoort, enzovoort. Zo zie je dus dat als er van die kleine letterlijke details in de Bijbel staan, dan word ik altijd getriggerd. Als ik een woordje cursief zie staan, dan denk ik altijd, hé, waarom staat dat er zo? Streep ik het maar gewoon op voorhand even door en ga dan toch nog even zoeken waarom het er zo staat. En zo zie je, als je zo'n tekst tegenkomt in Jesaja 1 vers 18, waar daar gesproken wordt over karmozijn. Karmozijn, dat is een kleurstof. En scharlaken, en daarmee is lakense stof rood gemaakt. En dat staat, het zal wit worden als sneeuw. En als een pluisje zal het worden, inderdaad, witte wol. Het valt naar beneden toe, het dwarrelt naar beneden. Kijk, en die details, dat laatste stukje van die details, is ook bijna niet te vinden op internet natuurlijk. Want het gaat om dat beestje, hoe het zich voortplant en de kleur karmozijn komt eraf. Dat zijn de details die belangrijk zijn. Wat er gebeurt nadat die jonkies zijn grootgebracht en zichzelf kunnen redden en de moeder sterft, dat is voor niemand interessant, maar wel voor ons. Want Gods woord zegt, het zal worden als wol. En dat is het ook, het wordt een pluisje. En dat vind ik het mooie van de gedetailleerdheid van Gods woord. Als je wat ziet staan waarvan je denkt van, hé, dat is gek. Als het er niet staat, verandert er aan het verhaal niks. Toch staat het er. Even opzoeken. Nou, de rest van je leven zit je onder de pannen. Het blijft altijd wat te genieten. Altijd wat te genieten. Vanmorgen dacht ik nog, toen ik hier naartoe reed. Ik reed op dat weggetje en dan zie je rechts allemaal zwarte dingen gericht op de zon. En dan zie ik links allemaal zonnebloemen gericht op de zon. Maar die zonnebloemen die volgen de zon. Die gaan naar het oosten toe, 's morgens vroeg. Wachten tot de zon opkomt, ze volgen de zon. Ze gaan met de zon mee naar het westen, gaan onder. En de zon is onder in het westen en de zonnebloem die zegt, ik ga alvast terug naar het oosten. Ik ga wachten tot die opkomt en dan kom ik weer op. Dan denk ik, dat is een mooie vergelijking. Stomme dingen waar de mensen maken. Wat gebeurt er met die grond daaronder? Het wordt veel heter dan normaal. Ik kan er weer een heel verhaal over houden, doe ik niet. Maar ik vond wel een vergelijking waarvan ik denk van, dat zit wel een stukje in om te schrijven voor het kerkbad of zo. Goed, de Heere God geeft mooie dingen, geeft verlossing, geeft bevrijding. De eerste bevrijding die er was, door de deur, boven en onder, door, links en rechts en de bovendorpel. En als je daar doorheen naar buiten liep, dan was je verlost. En zo gingen ze de Heere dienen in de woestijn. En datzelfde geldt voor ons. Wij zijn bevrijd, verlost, door een offer, door het bloed van de Heer Jezus Christus, wat onafwisbaar is, wat absoluut is en wat totaal is, met een kleur rood, die heel bijzonder is. Vroeger en nu. Zullen we de Heere God daarvoor danken. Dank u wel, lieve Heer, dat we bevrijding hebben door u. Door het werk wat u bracht. Heer, en voor zover we dat kunnen doorgronden en begrijpen, zijn we er ontzettend dankbaar voor. Heer, we weten niet half hoe vaak we de plank misslaan. Maar u weet dat. En we zijn gekocht en betaald. En dus de grootheid van uw genade staat daar borg voor. En we danken u dat er geen beperking is. Dat u een gulle God bent. Dat u vol met liefde bent en genade en bevrijding. En we hebben dat ook zo nodig, Heer. En ook de huidige maatschappij om ons heen, die sterk verandert. We worden bang gemaakt, Heer, en er gebeurt van alles. Wilt u ons maar bij de les houden? Wilt u ons maar steunen en sterken en troosten waar we dat nodig hebben? Heer, want we merken om ons heen dat er onrust is. Mensen worden bang, weten niet waar ze aan toe zijn. Gelukkig hebben we uw woord en uzelf. Daarin kunnen we vinden waar we aan toe zijn, Heer. En we zijn eraan toe dat we hemelburgers zijn geworden met vergeving van zonden tot in het oneindige. We danken u daarvoor. En willen ons graag aan u toevertrouwen voor de rest van deze dag maar weer. En ook morgen, de dag van morgen, als de gewone werkweek weer begint. U kent onze situatie, Heer. U weet wat we nodig hebben. U kent de vragen in ons hart. U kent het verdriet wat er eventueel is. De dingen die we nodig hebben, die we dringend nodig hebben. En u biedt alles aan in ruime mate. We danken u daarvoor. En vertrouwen ons graag daaraan toe. Amen. Dan had ik nog een lied meegenomen. Dat heb ik dan wel eens. En dat lied hebben we, als ik het eerder hier gezongen, gaat over de tekst uit Galaten 2, vers 20. Een pracht cadeau is Christus mijn verlosser. Oorspronkelijk had dat lied, zoals ik het hertaald had, zo'n beetje 4 coupletten, maar ik heb er een 5e bij gemaakt. En ik wil er ook even uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Want dat was wel belangrijk. Het allerbelangrijkste had ik vergeten. Kijk, er staat in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat was het. Maar er staat geen punt. Er staat een dubbele punt. Er staat, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus ik ben met Christus gekruisigd en niet met ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar omdat het in de praktijk nog wel eens een beetje misgaat, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. En daarom heb ik dat 5e couplet erbij gemaakt.
Een prachtig cadeau.